Yes, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. En deze aflevering gaan we het hebben over, ik zeg het maar gewoon gelijk, sommige mensen doen altijd zo'n heel inleidend praatje zonder echt te zeggen waar het over gaat, weet je wel?
Ja, terwijl je ook altijd een titel.
Ja, maar ik vind het wel knap. Ik vind het wel knap. Zo die proberen die spanningsboog zo vast te houden en op te bouwen. Nou,
dat doe je nu alsnog.
We gaan het hebben over burn-out of als een van de twee in een relatie in een burn-out zit. Want het,
of ziekte misschien überhaupt.
Ja, ja. Dus, want we hebben de vraag van twee kanten gekregen. Dus help, mijn man heeft een burn-out en heeft daardoor niet zoveel te geven. En hoe ga ik daarmee om? En ook iemand die zelf in een burn-out zit en weet dat er heel veel aandacht en zorg naar hem is gegaan. Ondertussen misschien wel iets beter gaat en ontwikkelt. En daardoor ook wel graag dingen misschien anders zou willen. Maar dan het idee heeft dat dan weer heel veel aandacht naar hem gaat, zeg maar. Hè? Dus ja. Dat die balans. Eigenlijk gaat het over die disbalans in zorg. En we hebben ook, dit komen we vaker tegen dan niet per se met burn-out, maar bijvoorbeeld een stel waar één heel lang een bepaalde ziekte heeft gehad, waardoor er veel zorg en aandacht op een bepaalde manier naar één van de twee gaat. Nou ja, dus ja, misschien herken je hier wel iets van, maar dat er dus een bepaalde disbalans is.
Ongelijkwaardigheid misschien.
Ja, en dan dat is natuurlijk gelijk een lastige ongelijkwaardigheid. Waarschijnlijk weer niet in zijn totaliteit, weet je wel. Zo van, oh ja, jij bent minder waard. Maar wel ongelijkwaardigheid, dus of ongelijkheid in, ja, voor op een bepaalde manier misschien een soort de bijdrage, aandacht, zorg. Dus die balans van geven en nemen, dat is het denk ik een beetje. Ja. Die is niet helemaal in balans.
Ja. En kijk, allicht dat je heel graag iets voor je partner wil betekenen. En je hebt samen een relatie, je voelt je ook samen verantwoordelijk voor jullie huishouden, weet ik veel wat. Je wil dat graag doen. Het gevaar is dat je dus dat de gever, zeg maar, in het rood gaat. Of niet geeft vanuit een autonome keuze, of niet geeft vanuit genoeg. Maar juist vanuit, dat zou toch moeten, of dit wordt van mij verwacht. Of ik kan niet anders, maar eigenlijk wil ik het niet, maar dat. Dus dat je eigenlijk in het rood in de min gaat. En het gevaar is ook dat degene die de hulp ontvangt, zeg maar, op een gegeven moment denkt hij, oké, nu kan ik dus blijkbaar geen hulp meer vragen, want ik heb al zoveel gehad. Er zitten heel veel van dat soort gevaar aan.
Soort verwachtingen, ongeschreven regels, dat soort. Dat is denk ik wel een groot gevaar. Terwijl ik kan me voorstellen dat het lastig is om het steeds te bespreken, omdat het al, daar gaat over het algemeen dan heel veel aandacht al naartoe waarschijnlijk. En dat het dan lastig is om dat steeds opnieuw te bespreken. En tegelijkertijd is dat denk ik wel super belangrijk om steeds te checken. Want wat jij zegt van, als iemand dat dan dat geven doet vanuit een soort, oh, dat moet toch, of dat hoort, wordt van me verwacht. Dat is zo'n dunne lijn. Of dat is soms zo, ik kan me, als ik me probeer te verplaatsen in ons, dan zou een van ons, wij zouden allebei dat heel graag doen, dat geven. En dus er is niet, je geeft het of vanuit autonoom, ik wil het graag doen en liefde en het is allemaal oké. Of vanuit, oké, ik doe dit, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Maar ja, het zou wel van me verwacht worden. Dat is niet zo zwart-wit. Dat is dat is heel genuanceerd en een dunne lijn. En soms zit je misschien in het ene stuk en soms in het andere stuk. Soms heb je misschien, denk je dat je het gewoon helemaal vanuit liefde en het is allemaal oké. En dan denk je ineens later toch van, oeps, ben misschien toch te ver gegaan. Of dat er heel onbewust nog een laag zit van, oh ja, want als ik dat allemaal geef. Hè, dus als dat al een thema is, wat je meeneemt uit je opvoeding van, oh ja, als ik gewoon me aanpas of zorg dat de ander oké is, dan heb ik bestaansrecht, weet je wel.
Ja, ja.
Dan ben je niet altijd gelijk bewust van, oh ja, dat doe ik dus, zodat ik, weet je wel, dus er zit heel veel.
Ja, en dan en nog eentje, een laagje is dat de dialoog erover best wel lastig kan zijn als jullie er middenin zitten.
Ja, dan heb je het niet zo die afstand. Bedoel je dat?
Nee, ja, dat. En ook dat gewoon iemand die heel erg ziek is, bijvoorbeeld weinig ruimte heeft voor ook nog reflecteren.
Om überhaupt dat gesprek te hebben.
Ja. Mm. Ja, of dat gesprek al heel snel gekleurd is door vermoeidheid bijvoorbeeld.
Ja.
We kunnen niet echt tot de kern komen, want dat gesprek is al best wel taai. Ik kan eigenlijk niet zoveel hebben, dus dan stopt dat gesprek steeds. Dus dat is ook een uitdaging die ook zomaar erbij kan komen kijken.
Ja.
En dat maakt het dus een heel pakket van lastige dingen. Met twee mensen die ook allebei hun eigen conditioneringen hebben en hun pijn en weet ik veel wat. Wat sowieso gesprekken al ingewikkeld maakt. En als dit soort dingen dan ook nog erbij komen.
Dan wordt het kan ik me zo voorstellen, zo'n soort mijnenveld. Hè? Van op eieren lopen. Oh, dit kan ik nu beter niet doen, maar misschien dan wel. Of, oh ja, nu zit die ander er eigenlijk niet zo lekker bij. Dan ga ik dat nu maar even niet bespreken. Oh ja, ik heb al zoveel gevraagd aan mijn partner in de zorg. Dus dan zal ik dat nu... Dat je heel voorzichtig wordt. Omdat er gewoon weinig belastbaarheid is. Misschien. Ja. Ik moet nu even terugdenken aan de aflevering die we opnamen over de vraag die iemand stelde over eczeem bijvoorbeeld. Daar zit misschien wat overlap in, want dat maakt niet uit, dat terzijde. Nu denk ik gewoon, dus volgens mij is het dan heel belangrijk om dus in eerste instantie dat te benoemen. Gewoon, oh ja, dus dit is de situatie hoe die is, zeg
maar. Ja, waarbij je dus eigenlijk zegt, ga naar het nu.
Ja, wat is in het nu? Oh ja, we zouden eigenlijk hier gesprekken over willen hebben. En dat lukt nu niet. Of,
ja, dus dat is in het nu in de relatie en in het nu in jezelf. Van, hey, waar zit ik nu? Wat heb ik nu nodig? Wat vind ik nu lastig? Wat doet me pijn? Wat weet ik voor wat? Kun je verbinden met jezelf? En kun je ook kijken in het nu van, hey, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Hoe doen we dit samen goed? En wat ik ook reageerde aan iemand die
vraag
stelde.
Ja, maar dat is al heel erg naar de toekomst. Voor mij ging het juist over, kun je gewoon erkennen, samen, hardop. We lopen op eieren en we weten niet wanneer we dit moeten bespreken. Gewoon, snap je dat je even een soort... wat er allemaal gebeurt, hardop uitspreekt.
Dat is één. En eventueel kun je het dan hebben over hoe gaan we dit verder doen.
Precies, maar dat lukt misschien dus nog niet.
Nee,
gelijk.
Maar dat kan. Ik denk ook dat het eigenlijk pas kan op het moment dat je allebei... hoe zeg je dat? Nou ja, dat dit gesprek is geweest. Van, hey, dit is nou eenmaal waar we staan. Hoe is dit? En ik denk dat wel het gevaar kan zijn dat je dus heel erg in het verleden of in de toekomst bent. Die komt wel vaker langs. En in het verleden kan dus, als je in het verleden blijft hangen, kan heel erg zijn dat degene die hulp kreeg, kan denken van ja, ik heb eigenlijk nergens recht op, want ik heb te veel gevraagd. Of te veel gekregen. Of degene die heel veel hulp heeft gegeven, die zou kunnen denken van ja, ik heb al zoveel gegeven, ik ga het nu niet doen.
Nu is mijn beurt.
Maar realiseer je goed dat het allemaal gaat over wat geweest is. En wat een veel krachtiger beweging is, in de eerste plaats ook voor jezelf, maar zeker ook voor je relatie, is om je af te vragen, hé, maar wat doet dat nu nog met me? En wat heb ik dan nu nodig? En hoe kan ik dat bespreekbaar maken in verbinding met mijn partner? Snap je? Dus die gesprekken over vroeger, die zijn best wel ingewikkeld. Of vroeger, over het verleden. Ook, en wat het ingewikkeld maakt, is ook omdat het niet de realiteit van nu is. En ook iets is wat je niet meer teniet kan doen. Het is
en tegelijkertijd
geweest.
Zijn de gevolgen van die tijd wel in het
ja,
nu.
Exact. Maar dus ja, en dus dan mag je heel rouw, dan mag je heel veel verdriet over hebben of... moedeloosheid of weet ik wat. Allemaal moeilijke gevoelens mogen er wel bij komen kijken natuurlijk. Of de mogen, die zijn er gewoon.
Ja, dus maar dat is een beetje verwarrend, vind ik dan, als je zegt van, oh ja, dus als je het gaat hebben over, ik heb al zoveel gekregen, dus ik zal nu maar niet meer vragen. Dat is dan naar het verleden. Daar moet je het dan niet meer over hebben. Nee, ik bedoel, snap je dat?
Ja, dus dat is, en het dan dus maar niet bespreken. Dat zou zeggen, dan blijf je zeg maar zo hangen in die verhalen
dus
die van geweest zijn.
Het verhaal
zijn.
Wat je maakt.
Terwijl als je alleen al dit zou zeggen, zo van hey, zo lang is het soort scheef geweest. Ik heb zoveel gekregen van je en ik heb weinig terug kunnen geven. En ik maak dan zomaar het verhaal erbij voor mezelf dat ik dus nu maar niks meer moet vragen of geen aandacht meer op mij moet richten, want nu ben jij aan de beurt, zeg maar dat. Mm. En ik merk dat dat me ook dwars zit, omdat ik nog steeds wel dingen belangrijk vind. En ik zoek naar een vorm waarin we dat dan kunnen doen op een manier die ook echt te dragen is voor jou. Hoe kunnen we dit samen goed doen? Dus dan benoem je wel wat er geweest is. Maar het gaat er vooral over wat het doet het nu nog met me. En wat verlang ik in het nu dan daarin?
Ja, en dit nu hoor ik ons en jou praten. En denk, oh ja, dan gaat het dus vooral over als het eigenlijk met een van de twee weer beter gaat. Ja. Dat je een soort balans weer gaat herstellen. En dat is nog anders dan als je er gewoon middenin zit.
Ja, dus we moeten even kiezen welk scenario... Of laten we ze allemaal langs gaan.
Ja, nou ja, dat kunnen
misschien
we
moeten we deze even afmaken en dan...
Afmaken.
Killen we deze even. En voor degene die dus heel veel gegeven heeft, zeg maar... is het de uitdaging om niet te blijven hangen in het verhaal van... ja, maar ik heb zoveel gegeven, nu ben ik aan de beurt. Maar om bijvoorbeeld in te brengen... de afgelopen tijd heb ik heel veel gegeven. Ik merk dat ik daarin eigenlijk ook over mijn eigen grens ben gegaan. En dat ik moe van ben. Of soms misschien wel eens wat wrok of frustratie over heb. En ik heb zo'n behoefte aan die ruimte voor mezelf. En die rust. Dat dus. En dat is wat in het nu plaatsvindt. En dat is waar nu pijn zit. En waar nu een verlangen zit. Ja, waar zit je bedenking?
Ja, ik wou nog iets zeggen. Nee, ik wou iets zeggen, maar ben het weer vergeten. Want omdat ik ook ging namelijk ook een gedachte door me heen toen jij dit zei van... Oh, ik ging zo even door van, oh ja, en hoe kun je dan dus ook heel praktisch kijken naar... nu wil ik te veel tegelijk zeggen, want ineens plopt dat andere ook weer in me op. Heel praktisch kijken naar als de gever misschien dus daarin wat over zijn grens is gegaan. Dat is dus niet de schuld van degene die de zorg nodig heeft. Hè? Dus dat is belangrijk, die verantwoordelijkheid. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En als je denkt, ja, maar het kan echt niet anders.
Ik kon niet anders.
Ja, dan oké, dat zou zo kunnen zijn. En wat als het wel anders kan? Dus kun je nog toch meer hulp vragen, weet je wel? Of een netwerk. En terwijl ik het zeg, voel ik al heel veel voorzichtigheid. Want ik zit zelf niet in de positie. Ik weet niks van jullie vangnet. En voor degene die dat lastig vindt om hulp te vragen, is dan hierbij de uitnodiging van, oh ja, hoe kun je dan dus toch zorg dragen voor jezelf? Terwijl er misschien ook zorg nodig is bij degene die ziek is. Ja, hoe kunnen jullie dat niet met z'n tweeën blijven doen, maar dat ook uitbreiden van, oh ja, we hebben iets nodig buiten ons. Jeetje, nou ben ik dus de hele tijd het in mijn hoofd. Oh ja, en volgens mij ging het over van dat het gesprek hebben over hoe kunnen we de balans weer herstellen. Want ik geloof wel dat die balans van geven en nemen, dat gaat. Het is goed om het daarover te hebben. Wat is er nodig om dat te herstellen? En tegelijkertijd lijkt het zo dat als je dus. En dat het is allemaal weer zo uniek en afhankelijk van elke situatie. Waar dus heel moeilijk om iets in de algemeenheid over te zeggen. Maar de balans van geven en nemen is misschien. Dat is misschien een disbalans, want iemand is ziek en de ander geeft en zorgt vooral. Tegelijkertijd kun je ook kijken naar degene die ziek is, wat kan die op een ander vlak wel geven? Zodat er daarin niet, weet je wel, dat het niet die polariteit wordt. Zo van, oh ja, jij hebt alleen maar zorg nodig en ik geef alleen maar zorg. Maar op welke vlakken is er wel ruimte om ook iets te geven voor degene die ziek is en om te ontvangen voor degene die zorgt? Weet je wel?
Ja, en dan denk ik nog, maar dat is een beetje een flauwe, misschien als je er middenin zit. Al is het dan maar ook de spiegel die de ander is. Want als je dus iemand hebt die waar jij veel van houdt en veel aan het geven bent en die kan weinig teruggeven, of zo lijkt het in ieder geval, dan zou je ook, dan wordt het, triggert dat van alles in je. Zoals, nou moet ik dus gaan helpen. Ik wil helemaal niet, maar nu moet ik dus gaan helpen, bijvoorbeeld. Hè?
Mm-hmm.
Of nou moet ik maar mezelf opzij zetten, want nu ben ik even niet aan de beurt. Al van dat soort dingen kunnen gebeuren. En die dingen die gebeuren wel met een aanleiding. Dat is dat je partner zo ziek is, bijvoorbeeld. Maar de oorzaak van al die mechanismen zitten gewoon in jou. Dus in die zin wat je partner je altijd sowieso geeft, en wat je elkaar geeft als partners, is dat je een spiegel bent voor elkaar, voor ook de persoonlijke stukken die je daarin tegenkomt.
Ja, dus waar word je geraakt zelf?
Ja, want als het bijvoorbeeld gaat over van, ik ben over mijn grens gegaan. Of ik heb over mijn grens laten gaan door het eigenlijk te veel te doen. En dan kun je ook hulp vragen, vroeg jij, hè? Maar daar zou je ook van kunnen zeggen. Shit, nu ben ik denk ik kwijt. Hebben het denk ik eerder wel genoemd. Van je kunt het idee van, ja, ik moet dat nou eenmaal doen. Nou, we hebben een aflevering gemaakt, ik moet niks. Dus je kunt daarbij hulp vragen, misschien hoeft het helemaal niet. En het is sowieso heel krachtig je te realiseren dat je gedreven wordt door een soort moed of moreel of weet ik veel wat. Moed met een T.
Oké, ja.
Terwijl de vraag is, kun je daar ook een keus in maken? Ben je een soort overgeleefd aan de situatie of kun je ook kiezen? Dus van, oh nee, maar ik kan wel mijn toewijding kiezen om dit te geven.
Ja.
Of nee, ik kan hier eigenlijk niet voor kiezen, maar ik heb het idee dat ik moet. Ja, dan heb je misschien wat ondersteuning nodig of iets los te laten of iets aan te kijken of weet ik veel wat.
Ja.
Zitten we nu bij het stel waar het alweer beter gaat?
Nou, dat is een beetje lastig, hè? Het gaat een beetje blurry en zoveel door elkaar. Want ik wilde eigenlijk ook nog iets zeggen over als je in relatie bent en erotiek, sensualiteit, seksualiteit, is dan ook ingewikkeld. Als je in de dynamiek bent van de zorggever en de zorgontvanger, dat is over het algemeen niet echt een fijne voedingsbodem voor seksualiteit, erotiek, spanning, avontuur. Dus ook dat kan dan zomaar eens even helemaal stil komen te staan, waardoor het nog meer in plaats van een fijne, sprankelende partnerrelatie naar een soort, ja, wat hebben we eigenlijk? We zijn partners, maar tegelijkertijd weinig intimiteit, liefde, seks. Nou ja, liefde misschien weer wel.
En zomaar kom je dan weer in die polariteit terecht waar je elkaar wegduwt. Dus dat de een merkt van, oh, ik zou eigenlijk wel weer wat met seks willen of intimiteit, weet ik wat. Dan dat gaat benoemen. En die ander juist denkt van, ik heb al zoveel gegeven of even geen polonaise aan mijn lijf nu. Hè? Net even vanuit welke plek
je komt. Welk perspectief, ja.
Ja. En dan juist dat juist afhoudt, waardoor die ander zomaar nog meer, zeg maar, daar een appel op gaat doen. En de ander nog meer afhoudt. En je zit zomaar in een soort uiterste van de een wil heel graag seks en de ander wil het helemaal niet, bijvoorbeeld. Terwijl dat in essentie vaak helemaal niet het verhaal is. Alleen omdat je die dialoog eronder en met al die achterliggende verhalen nog niet hebt kunnen voeren, kom je zomaar op die laag van strategieën uit. Wel of geen seks. Terwijl, wat gebeurt er allemaal onder? En welke verhalen zitten eronder? En welke pijn zit er nog onder? En welke geen polonaise aan mijn lijf of ik heb al zoveel gegeven verhalen zitten er allemaal onder? En ik denk dat de kunst is om daar steeds meer tot de kern te komen bij jezelf en bij elkaar.
Ja, en dat is dan in de diepte. En ik zit tegelijkertijd te denken, oh ja, hebben we ook een soort praktische in de iets meer minder diepte? Ik denk dus als je in de rol van zorger bent, dan is dat over het algemeen echt geen plek om je, zeker voor vrouwen denk ik, maar misschien voor mannen ook wel niet. Dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk. Ja, ik heb wel eens eerder gezegd, je wil geen seks met je kind, zeg maar. Hè? Dus als je een soort in een moederrol, of ook niet met je moeder, denk ik. Dus dat is dan. Dus toen zat ik zo heel even te denken van, oh ja, kunnen jullie ook weer zoeken naar kleine momentjes in het geheel? Al is dat je me afspreekt voor bijvoorbeeld een uur per week. Dat je soort heel duidelijk gaat markeren. En het lijkt misschien heel simplistisch en werkt het dan wel echt. Maar ik zou zeggen, ga het experimenteren. Zo van een uur per week, dan spreken we af. Dat ik heel duidelijk niet die rol heb. En dat kun je zomaar zeggen, maar dat gaat tijd kosten. En dat is niet alleen maar met woorden soms. Dus ik dacht ook gelijk, ook kun je dan. Ik ging al helemaal aan denken van, ook kun je een soort rollenspel doen. Dat je dus in een heel andere. Even in een hele andere rol zit, waar je juist helemaal niet te geven bent. Of kun je de rol van gever haast gebruiken in een rollenspel van, nou, dat de zuster komt. Nee, ik zat zo heel even te denken van, oh ja, dus je kunt, wat jij zegt, hè, helemaal die diepte in met je innerlijk werk en de spiegel. Dat is ook allemaal supergoed en belangrijk. En wat kun je ook gewoon iets luchtiger en speelser doen, praktisch. Oh ja, kun je kijken of je momentjes hebt waarin je heel goed kunt markeren. Nu zitten we niet in die rollen. Nu ben ik niet in de rol van dat ik zorg voor jou. En nu ben ik niet in de rol van de zieke. En kun je daarin gewoon een soort. Kun je daar een spel voor bedenken? Een rollenspel of ga, weet ik veel. Iets wat voor jullie werkt.
Ja, ik zat nog te denken. Wat een thema is ook wel eens in de podcast langsgekomen. Wat veel langskomt is de een wil veel praten, de ander niet. Maar de ander wil best wel beschikbaar zijn om te luisteren. Maar niet als die dan de hele avond aan de een vastzit. Die de hele avond wil praten over wat ze allemaal meemaakt bijvoorbeeld. Maar een polariteit of waar je elkaar zomaar wegduwt, is dat de een nog meer appel gaat doen op ik wil mijn verhaal kwijt. Of jeetje, ik kan mijn verhaal niet eens kwijt met me bij je. En de ander gaat nog meer in nee, ik heb geen zin. Terwijl wat heel erg kan helpen in zo'n situatie is bijvoorbeeld zeggen, ik zou heel graag met je delen waar ik vandaag mee bezig ben geweest. Heb je nu een kwartier om even naar me te luisteren? Dat helpt om wel je verhaal te kunnen doen, voor degene die zijn verhaal wil doen. En voor degene die dan gevraagd wordt om te luisteren, die weet ook van, oké, dan zit ik nu niet een uur aan een verhaal vast. Ik heb nog wat anders te doen en ik ben niet zo geïnteresseerd. Die kan, ja, een kwartier, dat kan ik wel opbrengen. Of die zou kunnen zeggen, ja, een kwartier vind ik wel lang, is 10 minuten ook oké voor je, weet je wel. En zo zit ik dus te denken, als de ander, de zieke, zeg maar, überhaupt in staat is tot iets, zou het ook zomaar kunnen gebeuren dat jij als partner denkt van, ja, ik wil ook nog gewoon contact met je. Maar dat appel zo groot kan voelen voor degene die ziek is of burn-out is, dat die gewoon uit contact gaat. Terwijl als je zou kunnen zeggen van, ik snap dat het heel lastig is om contact te hebben of überhaupt iets te geven of te luisteren naar me. Maar zou bijvoorbeeld een keer 5 minuten zou dat je lukken, weet je wel? En dat gewoon verder niet dan. En daarover in gesprek zijn met elkaar. Dus dat niet ook als eis, aflevering 1-9, verbindende communicatie. Maar hoe kun je dat dan als een verzoek doen? En dat dus klein en concreet maken. En het kan dus ook over de verbinding gaan, of over intimiteit, over een kleine vorm. Maar door hem heel concreet en kleiner te maken, kun je ook in gesprek zijn over wat is wel haalbaar voor de ene, wat is wel haalbaar of niet haalbaar voor de ander. Snap je, hoe klinkt die voor jou?
Ja, nee. Prima.
Ja, mooi. Ik las ondertussen nog even een van de vragen die we hierover gehad hadden. En daar stond mijn partner is dan ziek nu. En kan daardoor geen of weinig liefde geven en duwt mezelf weg.
Oh ja.
En dat waar we het nu over hebben is dat er wel een soort dialoog mogelijk is. Ofwel in de situatie, ofwel na de situatie. Maar als je echt er middenin zit en die dialoog is eigenlijk lastig... en je hebt het idee dat die ander niks kan geven... of niet wat jij in ieder geval nodig hebt, of je zelfs wegduwt.
Ja, nee, ik had al wel bedacht om als we wat meer naar deze kant zouden gaan... dat je er nog middenin zit.
Misschien moeten we dat gewoon doen.
Ja, hè? Ja, nee, daar had ik al wel, zat ik net al over na te denken. Van de eerste plaats denk ik alleen maar... ja, daar heb je misschien ook niks aan... maar heel veel erkenning geven voor hoe zwaar dat is.
Verdrietig, ja.
En verdrietig en pijnlijk en hoeveel... alleen je misschien voelt. En dat het... Ik voel ook, ja, het is niet aan mij om daar iets haast... Natuurlijk gaan we er straks iets over zeggen. En ik voel ook, het is niet aan mij om iets over te zeggen. Want wat je zou moeten voelen, zeg maar. Want dit is gewoon, lijkt me heel zwaar.
Ja, en laat je tranen maar komen. Laat die tranen maar gaan en wees er maar verdrietig over ook. Dat mag.
En zoek ook echt je eigen support... kring, ja. Zeg maar. Heb jij mensen om je heen, een netwerk waarbij jij gewoon even helemaal jezelf kan zijn en zelf even mag ontvangen?
Ja, wat zomaar gevaar is in deze situatie, denk ik, is dat jij daar een soort slot op zet, omdat dat te ingewikkeld is, of te pijnlijk is, of weet ik veel wat.
Waar een slot op zet? Op het verdriet wat je daar eigenlijk bij voelt.
Ja, ja, omdat je ook misschien vindt dat je zou moeten zorgen nu, of... ja, dat je ook eigenlijk niet zoveel van de ander kan verwachten. Of dat er misschien iets van verzet zit op de situatie. Van ja, ik wil niet dat het zo is. Ik wil dat we gewoon normaal met elkaar gelijkwaardig in relatie
wat
zitten.
Wat heel begrijpelijk is.
Wat heel begrijpelijk is. Maar zomaar gaat heel veel wrok groeien. In het niet toestaan van je emoties. Of in het verzetten tegen de situatie zoals die is. En waar wij geloven dat een veel helender weg is om te voelen wat gevoeld wil worden. En eventueel aan te kijken wat aangekeken wil worden. Zo van, oh ja, shit, ik was eigenlijk zo afhankelijk van jou... in het ervaren van liefde. Ik vind het zo moeilijk om mezelf lief te hebben. Maar kun je ook daar support in vinden dan? Iemand die kan helpen om een veilige bedding te zijn... waarin je kunt voelen, waarin je eventueel dat kunt onderzoeken voor jezelf. Hè? Van, hey, wat kom ik nu in mezelf tegen? Maar als dat te zwaar is, iemand die je kan helpen om het te dragen... om even niet te hoeven zorgen, om even gewoon helemaal jij te mogen zijn... met je pijn en met je verlangens. Ja. En ik denk eigenlijk ook dat dit heel belangrijk is in dit helemaal toestaan. Omdat in zulke situaties natuurlijk ook zomaar het gevaar op de loer ligt... dat je het bij een andere partner, bij iemand anders... gaat vinden wat je nu even bij je eigen partner niet kan vinden. En dat mag, hè. Dus als jullie dat een fijne vorm vinden, dan kies je er lekker voor... Maar als dat een resultaat is van het onderdrukken of niet toestaan of dat stuk... dan is het de vraag van, oh ja, wil je op dat punt komen? Dat je zieke partner zo onaantrekkelijk vindt dat je eigenlijk niet meer bij hem wil zijn... en eigenlijk ergens anders heen wil en weet ik veel wat. Want ik denk dat dat zomaar het gevolg kan zijn van het verzetten tegen wat er is... of niet toestaan wat gevoeld
wil
worden.
Ja, en als dat dus wel gebeurt, hoe kun je daar dan ook niet tegen... je gevoelens en gedachten verzetten. Maar je gevoelens en gedachten zijn nog steeds iets anders... dan dat ook in acties, hè, dat het er echt vorm aan geven. En nogmaals, wat Ad zegt... Hè, dat kan wellicht voor jullie een hele helpende strategie zijn... in een bepaalde fase en dan geen oordeel van ons. En als dat niet is wat je wil... zorg dan dat je het niet wegdrukt of ontkent. Of het, want ook dat is super begrijpelijk, zeg maar. Het is een heel normale menselijke... gedachtes en reacties misschien. Dat van jezelf niet mogen of niet oké vinden of dat veroordelen, dat versterkt het eerder dan, dan iets anders. Weet ik veel wat. Ik zat ook nog wel, maar goed, dat ging ook nog wel even door me heen van gewoon om er iets meer naar op een systemische manier naar te kijken. Hè, dus dan om daar gewoon iets over te zeggen, niet per se inhoudelijk, maar met ziektes en burn-out. En dat vind ik ook altijd spannend om te zeggen. Maar als je dit intrigeert en dat zou willen, kun je onderzoeken van hey, wat is er op de systemische laag aan de hand? He, dus waar is de ziekte of de burn-out een oplossing voor? Of waar is het probleem wat je ervaart een oplossing voor? Of aan wie of wat is... Ben jij degene als je een burn-out hebt, loyaal? Weet je, dat kan door opstellingen, maar dat hoeft niet per se. Maar je kunt er ook op een systemische manier naar kijken. Want dat, nou ja, Dat is ook altijd spannend om te zeggen, omdat ik helemaal niet ongenuanceerd en zwart-wit zo van, oh, als je een burn-out hebt, oh, dan zal er wel iets in je systeem zijn. Dat is absoluut niet wat ik wil zeggen. Dus je kunt hem niet omdraaien. Tegelijkertijd, als je al voelt, dat zou wel eens zo kunnen zijn en je vindt het intrigerend, dan is het hierbij de uitnodiging van je zou kunnen kijken, onderzoeken. Hé, wat speelt hier, zeg maar, ook misschien. Ja.
En in die zin, maar dat is natuurlijk in het geval van ziekte zeker zo. En ik denk dat dat eigenlijk in het hele leven een soort uitnodiging is. Om te kijken van, hey, de dingen die ik tegenkom, waar ik tegenaan loop, de dingen die ik lastig vind, de dingen die me pijn doen. Waar is dat een spiegel voor? Of wat kom ik daarin tegen? Of wat, in hoeverre zitten daar ook systemische dingen achter?
Ja, en dat is nog wat wij natuurlijk, waar we op zich ook mee werken. Want het is vrij individualistisch hoe je het zegt. En dat is op zich waar we mee werken. Want we werken ook als wij systemisch werken en met opstellingen. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over de vraag inbrenger, de cliënt. Waar loop je nu tegenaan? En tegelijkertijd helpt het mij soms om dus überhaupt even te kijken naar, we zijn niet zo individualistisch. Wij komen uit een heel systeem. We hebben een hele waaier van mensen achter ons, hè, en iedereen. Ja. Dus wij denken soms, oh, wij zijn het individuele poppetje en wij hebben iets en dat moeten wij oplossen in dit. Dat zit allemaal in mij alleen. Terwijl we in de niet zichtbare wereld zitten er natuurlijk allemaal lijnen en verbindingen van een heel systeem die nog steeds invloed op ons hebben. En voor mij helpt het bijvoorbeeld om naar een kudde paarden te kijken, waarin dat soms wat zichtbaarder wordt dan hoe wij mensen leven. En bij de kudde paarden is bijvoorbeeld ook heel zichtbaar die belang van een kudde voor een paard is zo groot dat daar harmonie is. Ja, dus die hebben allerlei, die hebben niet zo ego en niet dat hele monkey mind wat wij hebben met allerlei verhalen. Maar die zijn veel meer in het hier en nu. Die vinden nergens wat van, maar die doen het alleen maar functioneel. Dat is eigenlijk een beetje het woord wat ik zoek. Die doen alleen maar functioneel. Of wijd ik nou veel te veel uit hierover?
Ja, maak hem even af. Dan,
maak hem even af, dan ben ik klaar.
Of als je van plan om nog heel lang over door te praten, dan moet je misschien stoppen, ja. Of was je klaar?
Nou, ik weet niet. Ik denk dat het punt helder is. Voor mij helpt het soms als ik zo'n kudde zie en hoe dat functioneert. Dan denk ik, oh ja, wij zijn eigenlijk ook een kudde. Alleen wij hebben bepaalde eigenschappen die paarden niet hebben, die ons soms ook in de weg zitten om dat hele systemische stuk te zien.
Ja, en uiteindelijk ook in geval van ziekte en of je er nou middenin zit of dat het achter de rug is of weet ik veel wat. Noem ik nog een keer dat wat wij vaak zeggen is dat het gedoe in je relatie in het overgrote deel van de gevallen, denk ik, een ontmoeting is van twee persoonlijke stukken die elkaar tegengekomen zijn. Of twee persoonlijke stukken die elkaar raken of triggeren of weet ik veel wat. En dat het heel helpend is om 1, de volle verantwoordelijkheid erin voor jezelf te nemen. Dus of je nou de zorger of de zieke bent of was. En 2, juist doordat je die volle verantwoordelijkheid voor jezelf neemt en de ander niet meer verantwoordelijk maakt voor jou over en weer, ontstaat er ook ruimte om daar samen naar te kijken. Dus dat is natuurlijk waar wij op de afgelopen paar afleveringen het regelmatig over gehad hebben. Dus hoe kun je daar de volle verantwoordelijkheid voor nemen van, hey, wat er nu gebeurt in een relatie? Ook al is het volledig te begrijpen dat jij, want je moest heel veel zorgen en weet ik veel wat. Maar hoe kun je ook dat, zeg maar, hoe kun je dat alles wat je daarin tegenaan loopt volledig verantwoordelijkheid nemen en kijken van, hey, waar is dat een spiegel voor? Wat zie ik erin? Wat reflecteert het van een diepere laag in mij, in mijn systeem, weet ik veel wat? Je partner net zo. En nou, ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Nee, in ieder geval dat helpt om dan samen naast elkaar te kunnen gaan staan en te kunnen kijken naar jouw verhaal, mijn verhaal en hoe gaan we dat samen doen. In plaats van dat je zomaar ook aan het strijden bent. Of aan het strijden bent om erkenning te krijgen van de ander. Of aan het strijden bent om liefde te krijgen van de ander. Terwijl het misschien wel veel meer een spiegel is om naar binnen te kijken.
Ja, ik wilde ademhalen om iets te zeggen. Want ik dacht, ik denk dat heel vaak in de vragen die wij krijgen, heb ik soms de gedachte van, oh ja, als je dit nou aan je partner zou vragen, dan heb je al best wel, dan kun je zomaar een heel mooi gesprek hebben. Precies. Ja, hè? Ja. Zo van, oh ja, ik wil eigenlijk dit, maar ik vind het zo lastig dat. En ik ben bang dat zij misschien dan denkt dat dit. Weet je wel, zo. Ah, dus ja, dat interne proces, wat iemand soms dan met ons even deelt. Denk, oh ja, hoe zou het zijn als je dat interne proces deelt met je partner en kijkt waar het gesprek dan heen gaat. Hè? Dus zonder gehechtheid aan een uitkomst, maar gewoon als je dat eens in zou brengen, wat zou er dan gebeuren? Omdat het vaak dan heel open is, weet je wel. Terwijl je zit samen zo in je patroontjes en je dingetjes en hoe je dat altijd doet. En dan, nou ja, dus dat is misschien een leuke uitnodiging van ja, deel dat interne proces gewoon eens met je partner. En dan vraag je ze, hey, hoe is het voor jou om dit te horen? Weet je, dus dat je nog niet per se op de inhoud dan gelijk daaruit moet komen. Of dat er een uitkomst moet zijn of weet even wat. Maar dat je gewoon eens dat open legt en daar is het gesprek over hebt.
Ja, dan moet ik ook weer denken aan wat we ook vaker noemen en ook maar lekker blijven noemen, is dat we geneigd zijn om onszelf te beoordelen op onze intentie.
Ja.
En de ander op zijn of haar gedrag.
Ja.
Terwijl als je hier dus je intentie gaat delen, dat is eigenlijk wat jij zegt, en de ander uitnodigt met hoe is dat voor jou, en die ander kan ook zijn intentie laten zien, dan heb je zomaar een
zo
heel ander
verbindend.
Gesprek.
Dat is zo verbindend. Ja. Dat helpt echt enorm.
Ja. Ja, en ik heb ook al echt, ik wou zeggen 100 keer, dat is niet zo, maar zeker 6 keer tijdens deze podcast gedacht van ga eens wat andere afleveringen ook terugluisteren. We hebben geen afleveringen specifiek hierover, maar we hebben afleveringen over verbindende communicatie. Er worden verwijzen we vaak naar als je zomaar partner en kind bent geworden, over transactionele analyse, die aflevering. Maar het gaat ook over dat het aannemen van je ouders, hoeveel invloed dat heeft, of je innerlijke houding naar je ouders, hoeveel invloed dat heeft op je huidige relatie. Dus ja. Er zitten zoveel afleveringen hiervoor, dat ik denk, oh, ga eens even wat afleveringen terugluisteren. En misschien wel beginnend vanaf deze en dan terug, hoor. Dus niet dat je bij 1 begint, maar dat je van deze juist terug gaat luisteren. Of dat je bij 91 begint en dan deze kant op gaat. Omdat juist die hele laatste serie voor ons actueel is, maar zeker ook hier heel goed bij past. Dus is wel een aanrader, denk ik.
Nu wil ik gelijk kijken welke er allemaal voor 91 zitten, die je dan dus gaat missen als je bij 91 begint.
Nee, er zitten heel veel mooie voor ook.
Ja, nee, maar ik snap je punt.
Ja.
Ja.
Ik denk dat we hem voor nu even hierbij laten.
Ja, en ik merk dus ook, dat merken we allebei denk ik wel in dit gesprek, hoe gecompliceerd het natuurlijk is.
Ja.
Omdat we nu eigenlijk wat we denken, oh, het is één thema, maar er zitten gewoon zoveel dynamieken.
Ja, ik dacht net nog, het is wel interessant, waarom zijn wij zo voorzichtig met zeggen van, als je ziek bent, kun je ook systemisch kijken? Ik voel dat ook, hè, dat ik heel voorzichtig ben. Ja, komen wij aan met dat stel zit midden in een hele heftige situatie. En dan zeggen we, ja, misschien kun je met systemisch werken kijken wat erachter zit. Waarom zijn we daar zo voorzichtig in?
Omdat ik het zelf niet fijn vind als iemand zomaar tegen mij zou zeggen, nou, nee. moet je even een opstellingje over doen.
Ja, gewoon heel, oh ja, überhaupt het opstellingje doen, maar ook gewoon tips geven.
En omdat het gewoon super gevoelig kan liggen. En ik denk, het is meer het afstemmen. Kijk, in een gesprek met mensen kun je dat gewoon afstemmen. Kun je de reactie peilen. Kun je zeggen, voor ons is natuurlijk super belangrijk dat je niet om ons of omdat iemand zegt dat je iets moet gaan doen, het gaat doen.
Nee.
Alleen maar omdat je zelf die motivatie voelt. En daarom zeg ik, maar goed, als je dit luistert, heb je daar misschien al überhaupt wel affiniteit mee. Dus ik wil niet iemand. Ik wil echt kosten wat het kost voorkomen dat iemand hem omdraait. Oh, dus ik ben ziek. Oh, dus ik, weet je wel, het is niet aan mij om dat te zeggen wat het is. En tegelijkertijd, ja, jij bent daarin misschien wel iets stelliger dan ik. Oh ja, daar zit wel iets systemisch, bijvoorbeeld.
Ja, ik geloof daar heel erg in. Dus dat is ook dan mijn aarzeling, als ik zo ook luister naar wat jij over vertelde. Enerzijds geloof ik er heel erg in. En ik weet ook dat jullie als ziekte speelt of gespeeld heeft, waarschijnlijk heel veel eraan hebben gedaan.
Ja.
Om te kijken van wat is het en wat kunnen we dan doen. En, en dan heb je ook nog allerlei artsen die er wat van vinden. En je hebt familie die er ook nog wat van vindt. En je hebt een werkgever, weet ik voor wie.
Ja.
En dat je al zoveel op jezelf hebt onderzocht of op je bord hebt gekregen van wat je zou moeten doen.
Ja.
En wij willen zeker niet degene zijn die zeggen van, nou, dan moet je nu maar eens dit gaan doen.
Inderdaad.
Want dit wat wij nu zeggen, dat gaat je wel helpen.
Dat gaat de oplossing zijn.
Nee.
Dat sowieso niet met opstellingen, maar nee, inderdaad.
En dat geldt voor die opstelling, maar überhaupt voor alles wat we zeggen onderzoek maar voor jezelf van wat resoneert of waarbij heb je het gevoel of de gedachte van, oh ja, dit zou ons wel eens kunnen helpen. En laat lekker los, maar ja, dat hoef je niet. Dat mag je zelf doen of niet doen. Voel je vrij. Maar vanuit ons in ieder geval
ben je helemaal vrij om het ook gewoon niet te doen of anders te doen. Of,
van ons uit ben jij helemaal vrij om het helemaal op jouw eigen manier te doen.
Zeker.
Ja.
Mooi.
Yes.
Dan laten we hem hierbij. Dan denk ik, oh, gaan we afronden? Denk ik, oh ja, die vragen.
Is wel grappig. Pas ik kreeg een bericht van een klant. Die hoorde ik ook zo blub doen.
Oh ja.
Denk, oh ja, dat gaan anderen het ook doen, hè, als je me vaak genoeg doet.
Ik doe het niet zo vaak, hoor.
Echt wel.
Echt niet.
Je hebt gelijk.
Het is heel subjectief, dat is vaak ook. Hè? Maar ik denk wel, we hebben dus naar aanleiding van 2 vragen die we recent hebben gehad hierover deze opgenomen. En ik denk dat er heel veel meer mensen zijn die in deze situatie zitten. dus toen ik ging afronden, dacht ik, dan wil ik je graag veel liefde, geduld, daadkracht, moed en gezondheid wensen.
Ja, en schroom niet om ons je vraag te sturen. Kan via mail, kan via DM, Instagram, LinkedIn. Kan ook anoniem via Instagram, link in bio. We denken heel graag met je mee. We helpen jullie graag. We ondersteunen jullie graag.
Yes. Ja. Oké. Okay.
En je bent natuurlijk ook welkom voor een traject. Ik dacht over een maand ronden we 4 trajecten van de 8 af. Dus er ontstaat echt weer ruimte in onze agenda. Ik vind het heerlijk om met stellen te werken. Dus schroom niet om die kennismaking te plannen.
Zeker.
Je zit nergens aan vast. En we kunnen wel verkennen van waar lopen jullie tegenaan. En welk perspectief zien wij dan voor jullie.
Yes, van harte welkom.
Yes.
Fijne dag.
Doei.